Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Gaat een miljoeneninvestering in een waterstoffabriek Tata Steel klimaatneutraal maken in 2045? En ING stopt opnieuw met een fintech project. Is er sprake van een patroon? We gaan het allemaal bespreken in het Boardroom Panel. Vandaag met Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. En Annemieke Roobeek, commissaris bij Eneco. En hoogleraar strategie en transformatie management aan Nijenrode. Welkom alle twee.
Dankjewel.
Laten we eerst beginnen met Tata Steel. Het bedrijf trekt 65 miljoen euro uit voor het ontwerp van de nieuwe waterstoffabrieken. De duurzaamheidsdirecteur die kondigde afgelopen maandag in het FD aan met drie bedrijven contracten te hebben afgesloten. En zij gaan de tekeningen voor de fabrieken bouwen en de ovens. Ja, 65 miljoen euro in eerste instantie voor de tekeningen, voor het ontwerpen daarvan. Anton, wat denk je ervan?
Nou, laat het positief beginnen. Ik denk dat het een goed initiatief is. En prima dat ze daarmee de pers zoeken. Er gebeurt wat, hè. Maar ja, wat je hier. Je hebt een ingaande proces, dat is zeg maar de energiestroom. Dan heb je het proces zelf en dan heb je de uitgaande processtroom. En dat is met name de neerslag die valt in de omgeving. Dus met name de vraag die mij zeg maar intrigeert is wat. Hè, die ingaande stroom, daar gaan we nu over hebben. Mm-hmm. Maar wat gaat dat betekenen voor die uitgaande stroom? Dat is veel belangrijker voor de omgeving.
Ja, oké. Dus die waterstof, dat gaat er zeg maar in.
Zeker.
Dus dat gaat dan zometeen misschien schoon worden. Maar wat er uiteindelijk uitkomt, dat weten we eigenlijk niet.
Nog niet, maar nee. het is een goed begin. Laten we het positief beginnen.
Oké, Annemiek, wat was jouw reactie?
Ja, ik ben altijd heel kritisch op Tata. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Maar ik ben het eens met Anton. Laten we dit vooral ook even als positief bekijken. Want er wordt wat gedaan. Maar er zijn grote vragen, want het is niet alleen de ingaande stroom groene waterstof, maar juist ook vanuit mijn achtergrond bij Eneco weet ik ook dat er gewoon tientallen windparken nodig zijn om überhaupt groene waterstof te kunnen opwekken als groene waterstof. Mm-hmm. En dat gaat echt niet voor 2030 lukken.
Nee,
dus in die zin vind ik het een heel mooi gebaar naar de ingenieursdesks die allemaal mooi kunnen gaan tekenen. Ik zou zeggen, Zweden is wel een stuk verder. Dus ik vond een beetje vreemd dat de Zweden hier niet bij waren. Maar ik denk ook dat het niet onterecht is dat ook een Marianne Minnesma kritischer geworden is na aanvankelijke toenaderingen. En dat er gewoon ook door de omwonenden gezegd wordt, dit is nog helemaal geen oplossing voor de neerslag en de gezondheidsrisico's.
Nee, wat er uiteindelijk uitkomt uiteindelijk. Maar goed, ja. Ook die waterstof, die kan je dus ook inderdaad niet duurzaam maken. Die moet dan gewoon nog grijs zijn, omdat er niet genoeg duurzame energie is om die waterstof te maken.
Nou ja, zelfs dat is een begin. Hè. Als je het daar maar over eens kunt zijn, dan kun je zeggen, nou, daar maken we een beleid op. We gaan die windparken neerzetten. Dat kost gewoon enkele jaren. Mm-hmm. En daar hebben we ook plannen voor. Prima. Hè, dan heb je in ieder geval die ingaande stroom is dan zeg maar duurzaam. Dus dat is een behoorlijke druppel. Hè, want het is eigenlijk de grootste CO2-producent van Nederland bij far.
Ja.
Dus hè, wat dat betreft, wees er ook open en eerlijk over dat dit een begin is. En je moet ook eerlijk zijn, 65 miljoen voor de ontwikkeling van een fabriek die miljarden gaat kosten. Waarbij ook nog met een schuin oog nog naar de overheid wordt gekeken.
Ja, dat was een beetje vreemd in het artikel waar ze zeiden. Van, wij stoppen er nu 65 miljoen in, wat al heel veel geld is voor Tata. Maar die fabriek gaat miljarden kosten en daarvoor kijken we naar de overheid.
Ja, kijk, het afgelopen jaar maakten ze 900 miljoen winst. Hè. Dat is veel geld. Hè. En het jaar daarvoor maakten ze overigens verlies.
Ze hebben zoveel winst gemaakt vanwege die hoge staalprijs.
Ja, ik zou dan ook vooral kijken naar moet ook geld uit India komen. Maar in feite, waar het om gaat, is er moet een plan komen. Ik denk dat je naar de overheid mag kijken als het gaat om de infrastructuur die je moet aanleggen om daar te komen. Maar ik denk wel dat je heel duidelijk moet zijn wat je dan van de overheid verwacht. En niet zeg maar nu de pers zoeken, dingen niet invullen en daarmee ruimte geven en allerlei interpretaties.
En interpretaties zouden kunnen zijn dat eigenlijk naar de overheid wordt gekeken om die fabriek uiteindelijk te gaan bouwen?
Nou, dat denk ik niet, maar in ieder geval wel de infrastructuur. Maar het is open, wij hebben hier al een vraagteken bij, we kijken elkaar verbaasd aan. En dat ik denk dat je daar gewoon van tevoren ook transparant over bent. Wat verwacht je dan van die overheid?
Ja,
ga je zelf doen.
Precies. En ik denk dat met name Tata natuurlijk een hele geschiedenis heeft van als er wat moet veranderen, moet de overheid het altijd betalen. Nou, dit wordt zo'n giga-investering dat ook een heel strategisch besluit moet gaan worden. Willen wij miljarden investeren investeren in iets wat er echt nog niet in 2030 is? En willen we dat dan doen voor een fabriek die misschien wel tot 2040 vuil blijft? Of zijn er juist andere systeemveranderingen nodig? En als het om miljarden gaat...
Laten we dat eens invullen dan inderdaad. Wat zou het antwoord daarop moeten zijn?
Nou ja, ik denk dat een overheid juist nu vreselijk kritisch moet zijn naar de Yara's en de Tata's en al de grote energieverslurpende bedrijven. Om te zeggen van, dit kan niet meer in ons land. Dat paste heel goed bij de gasificatie die we hebben gehad vanaf de jaren 60. Mind you, Tata Steel is vooral kolen. Zij gaan gas nog een keertje als tussenvorm inzetten. Dus ik denk dat we er nog lang niet zijn.
Maar waarom wordt dat eigenlijk niet gezegd? Want je zei het ook al, van de grootste CO2-vervuiler in Nederland eigenlijk, Tata. We hebben het de hele tijd hebben het over klimaatmaatregelen, we hebben het over stikstof.
Ja.
En ondertussen er worden miljarden voor uitgetrokken en ondertussen kan Tata gewoon zijn gang gaan. Ik bedoel, waarom wordt die discussie eigenlijk niet gevoerd? Want als je soms kaartjes ziet wat ze uitstoten, dan is ongeveer half Nederland.
Ja, als wij even in een helikopter stappen en je gaat een plan maken of een tekening maken voor een fabriek, dan hoeft die fabriek niet per se in Nederland te komen. Hè? Dus is ook maar de vraag of ze dat doen voor de Nederlandse omgeving. Ze hebben natuurlijk zoveel last van de negatieve publiciteit. En ja, ze zijn natuurlijk ook erg vervuilend. Dus
de vraag is ook dat ze die fabriek ergens anders gaan bouwen.
Nou ja, misschien is dat ook wel de uitkomst van deze discussie. Dat ze misschien, en dat is natuurlijk heel weggelegenheid. Het is ook vaak de noemer geweest om te zeggen, nou, we gaan maar gewoon faciliteren als overheid. Maar je zult een keer fundamentele discussie moeten gaan voeren. Wat betekent dat als wij gewoon dit beleid gaan uitvoeren? En past zo'n industrie nog wel in deze omgeving?
Mm-hmm. Ik denk het ook. Want kijk, ze hebben natuurlijk wel, en dat is ook positief, en ik snap dat ook wel, dat de vakbond FNV hier ook heel veel ook wetenschappers achter heeft gekregen. Maar ik denk dat het wat anders is van puur werkgelegenheid. Want we weten dat ook met deze groene waterstof maar heel weinig van de activiteiten van Tata uiteindelijk omgezet gaan worden. En het tweede is dat de uitstoot ongelooflijk groot blijft. En dan krijg je van, ga je nou voor een klein deel van tegen enorme investeringen, miljarden, voor een paar nieuwe groene hydrogen fabrieken. Ja. Of ga je nou voor volksgezondheid en echte groene maakindustrie?
Ja.
En ik zou dat plan graag willen zien. Ik denk dat Marianne Minnesma ook meer op die lijn zit.
Maar goed, als dan de tactiek erachter is om het te verplaatsen naar een ander land, dan verplaats je natuurlijk gewoon ook het probleem, hè? Want dan zit een ander land ermee.
Ja, dan verplaats je wel een kuil, hè? Dat is natuurlijk zo.
Ja.
Maar ik denk dat je even kijkt naar Nederland. Hè. Er wordt ook naar de overheid gekeken, naar de allocatie van middelen. Ik denk dat je wel een lange termijn beleid moet hebben op die groene waterstof. Dat hoeft niet per se in Nederland. Dat kan ook bijvoorbeeld in Scandinavië, waar meer natuurlijke bronnen zijn zoals water. Daar moet je wel naar kijken in een bredere context, dat vind ik.
Mm-hmm.
En die gezondheidsklachten van die omgeving moet je zeer, zeer, zeer serieus nemen. Want dan gaan gewoon mensen zeg maar eerder dood. En dan zeg ik het nog heel netjes. Als gevolg van deze, en vaak niet bewezen en betwiste, uitstoot. Mm. Maar ik denk dat je er zo naar moet kijken. Die balans tussen volksgezondheid en de locatie van deze fabriek. Misschien moet je wel de keuze maken om helemaal te verplaatsen naar een andere. Kan ook in Nederland, misschien naar de Eemsmond.
Ja.
Het zou ook een optie zijn. Maar zo moet je denk ik ook gaan bekijken. Zou ik tenminste wel adviseren.
Waarom wordt die discussie eigenlijk nog nauwelijks gevoerd eigenlijk dan?
Nou, groene waterstof is nog ongelooflijk sexy.
Nou ja,
en het is zo'n beetje de toverstaf.
Maar ik bedoel over Tata Steel, omdat we nog steeds niet weten wat er uiteindelijk uitkomt.
Omdat natuurlijk de vakbonden daar best nog een grote positie in hebben. En omdat met deze goede communicatiestrategie vanuit het bedrijf telkens een signaal gegeven wordt, we zijn met iets bezig. En ik denk dat het inderdaad eerder verhult dat het echte probleem nog op tafel moet komen.
Dat denk ik ook.
Hans van den Berg, de topman van Tata, was een half jaar geleden hier te gast. En daar besprak hij ook de relatie met de omliggende gemeentes. En dan zei hij het volgende.
We hadden een goede relatie met de omgeving. We hebben in de hoofdzaken overigens ook nog steeds wel. Maar we hadden met de dorpsraad van Wijk aan Zee bijvoorbeeld twee keer per jaar een gesprek. En dan, hoe gaat het in het dorp? Hoe gaat het met het bedrijf? Wat zijn er? En we verbeterden ook. Hè. In het algemeen voldeden we keurig aan de wet. Of aan de vergunningen en aan de normen. En dat zie je ook in de loop van de tijd. Ik heb mezelf inderdaad wel afgevraagd achteraf. Ja, die 1000 klachten per jaar. Hadden we dat niet toch, die betekenis daarvan niet niet eerder moeten zien.
Ja, 1000 klachten per jaar en dat was nog niet eens het hoogtepunt. Hoe moet je daar als bestuur van een bedrijf mee omgaan?
Nou ja, zij hebben heel duidelijk koptelefoons op gehad.
En ze hebben het niet gehoord eigenlijk.
Niet willen horen. Terwijl, ja, ik heb 15 jaar al die RIVM-rapporten al bestudeerd. En ik zag hoe de toon uiteindelijk in de afgelopen 4-5 jaar aan het veranderen was. Omdat ook de cijfers boekdelen spraken. En dat is ook waarom ook vanuit de omgeving steeds meer tegenkracht gekomen is. En ik denk dat dat ook heel serieus is. Maar er komt toch ook iets anders bij. Dit gebied is ook het uitbreidingsgebied voor Amsterdam. En welke Amsterdammer of mens uit deze omgeving willen naar een gebied met zo'n uitstoot? Mm-hmm. Dat is een aanslag op je volksgezondheid. En dat is voor kinderen, gezinnen met kinderen geen perspectief. Nee. Dus ik denk dat we inderdaad fundamenteler moeten kijken.
Ja, fundamenteler en die waterstoffabrieken die lossen het allemaal niet voorlopig op.
Nee, het gaat uiteindelijk om die uitstoot. Ja. Wat zijn de alternatieven? En er zijn natuurlijk prachtige alternatieven te bedenken waar je ook met de mensen die nu bij Tata werken iets mee zou moeten kunnen.
Ja, maar
daar zou ik ook eens naar willen kijken. Dus hoeveel mensen zijn het dan precies? Wat is de potentie van die mensen? En what if? Wat gaat er dan gebeuren? Wat kunnen we ermee? Doe daar ook eens een studie naar.
Ja. Ja. Ze hebben nu wel een duurzaamheidsmanager.
Ja, dat we schieten op. Ja. Ja.
Er wordt iets gedaan.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het boardroompanel vandaag met Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Temus Company, Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco en hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode. Ja, midden in de stikstofcrisis is er een levendige handel in de stikstofruimte ontstaan. Boeren die stoppen met hun bedrijf, die verkopen hun vrije ruimte via een marktplaatsachtige constructie aan kopers. En ook de Nederlandse overheid is een van die kopers, blijkt uit een artikel van NRC afgelopen week. Ja, sinds 3 jaar zijn er al honderden van die deals gesloten via online marktplaatsen of bemiddelaars. Intussen zijn er zo'n 10 tot 20 van die bemiddelaars. Ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, kan je misschien wel zeggen, of?
Ja, en het is natuurlijk ook best wel pijnlijk, denk ik, ook voor de overheid. Omdat dit gaat eigenlijk, hier zie je eigenlijk hoe verschillende ministeries een andere richting kiezen. Want de een probeert het te stoppen en de ander geeft ruimte om te verhandelen. Lijkt mij buitengewoon pijnlijk bij dit dossier. En het is ook niet voor niks dat sommige van de boeren ook zeggen van nee, dit moet de overheid echt centraal in de regie houden. En nu krijg je natuurlijk allemaal bedrijfjes die even slinks heen en weer en links en rechts even wat te koop aanbieden.
Nou ja, vorige week was er inderdaad bij Rijkswaterstaat maakte bekend dat ze stikstofruimte hebben gekocht van 8 boeren.
Ja.
Zodat de A27 bij Almeles-Weert verbreed kan worden. Dus de overheid doet gewoon gezellig mee.
Ja, en ik ga even door op wat je net aangeeft. Dus stel de overheid koopt die rechten. Ja. Die boeren overigens voor niks hebben ontvangen. Hè, die hebben ze niks hoeven te betalen.
Die waren gewoon een
boerenbedrijf. Dus we gaan het belastinggeld, onze eigen belasting. Ja. Nou ja, dus ik op zich een heel raar.
Heel raar.
Dus eigenlijk denk ik dat je hier echt fundamenteel een keuze in moet maken. En als je dat dan ook doet, je gaat het met die stikstofrechten doen. Dat heeft te maken met een arrest van de Hoge Raad, dat een aantal dingen niet meer mocht doen. Daar zijn we teruggegaan met het Europese beleid. En ik denk dat je als overheid moet zeggen, nou, dit is onze principiële keuze. Wij willen invloed houden op deze rechten, want het is een belangrijk politiek issue. Het gaat om mensen, het gaat om gezondheid. En dan moet je het ook gaan regelen als overheid. Want degene die met de sterkste portemonnee, de grootste portemonnee,
ja, die kan
heeft
die
ook het vermogen om de rechten te kopen. En waar gaat het nou juist om? Dat je gaat kijken waar je nou die emissies wel en niet accepteert.
Ja.
En het huidige beleid is erop gericht om een soort via liquide markten op basis van vraag en aanbod in prijsvorming plaats. En die prijs is van 10, 12 euro naar iets van 89 euro per kilo gegaan.
Ja, het kwam in kilo's en zo.
Ja. Dus dat is een bijzonder model waarvan ik vind dat je dat echt centraal moet trekken. Dat kun je via een beurs doen, maar maak er wel inzichtelijk en maak er beleid op. Dus er is zoveel beschikbaar voor die sector. Ja. Zoveel voor die sokt. En binnen die context kunnen we wat doen.
Maar klopt, het is ook klopt, wel een juridisch goed ook wel. Want je zegt inderdaad van die boeren hebben die ruimte eigenlijk voor niks gekregen. Ja. Je hebt gewoon een boerderij. Dus je moet er nu mee stoppen. Dus als ze ermee stoppen, komt er zoveel stikstofruimte kwijt. En dat wordt dan door iemand anders wordt het gewoon gekocht.
Ja, waardoor het uiteindelijk een farce is wat er gezegd wordt. Ja, 30% komt weer ten goede van de natuur. Nee, het wordt gewoon weer gebruikt. En eigenlijk is dit een uitwas van de marktpolitiek van Rutte 3. Ja, want die hebben nog gezegd, boeren, jullie mogen uitbreiden. Ja, toen moesten ze in 2019 ook wel iets gaan verzinnen. Eigenlijk kon dat al helemaal niet. En dan het weer doen alsof je markt speelt. Hè, laat de markt het maar doen. En dan dit soort uitwassen. Ik denk dat het in die zin ook wel weer is dat veel problemen van Rutte 1, 2, 3 door 4 opgelost moeten worden. Maar dan ook wel een keertje grondig. En dit kan niet. Dit kan niet, want het is niet van hen. Het is van ons allemaal. En de boeren hebben die vervuilde lucht. En die moet eruit.
Want creëer je dan niet een nieuw stikstofprobleem? Want ja, je weet niet of dit juridisch haalbaar is. En je bent nu een beetje handjeklap. Ben je gewoon dingen aan het verkopen?
Natuurlijk. Ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. In hoeverre is hier sprake van juridisch recht? Hè? Kun je hier iets in juridische zin mee? Wordt echt een studie naar gedaan. Maar het is natuurlijk in feite een soort businessmodel. Een virtueel businessmodel. Ja. Waarbij je feitelijk aan het probleem niets doet. Maar steeds kuilen gaat verplaatsen en opnieuw gaat allokeren.
En wel geld je eigen geld beleid, maakt.
Ja. Je eigen beleid in feite mee de das om doet.
Ja,
en
je
privatiseert ook gewin op iets wat niet van die boeren is. En ik vind dat dat wel een heel groot punt is. Je kunt niet alles met marktbeleid doen. En ik denk dat dit zo snel mogelijk moet stoppen.
Ja, en al die adviseurs, hè?
Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja.
Oké, dan laten we het hebben over de IRG. Want die heeft opnieuw de stekker getrokken uit een van zijn 20 projecten. Dit keer is het Jolt, opgericht in 2019, dat de deuren moet sluiten. Het bedrijf was slechts 3 jaar geleden opgericht, maar zou volgens IRG zich niet snel genoeg ontwikkelen. Bij het FD afgelopen dinsdag. Ja, Jolt moest de technische koppeling zijn tussen banken en technologiebedrijven. Hoe zat dat precies?
Nou ja, dat is precies wat ze beoogden te gaan doen. Alleen het punt is, ik moet altijd wel een beetje lachen. Dan zie ik zo'n foto van een paar van 2019. De hele enclave van de ING en de ondernemers voor de nachtwacht en prachtig voor de bühne. Ja. En niks mis mee om dat te doen. Maar je moet ook durven zeggen als bank, jongens, dit is een experiment. Het kan fout gaan. Hè, en nu mislukt het continu. En waarom mislukt dat continu? In de DNA van een bank zit geen risico lopen. En als je zo'n bedrijf, zo'n mooi bedrijf met jonge mensen die heel agile zijn en leuke dingen doen en minder last hebben van de regelgeving, dan komt binnen zo'n concern als ING, wordt zo'n bedrijf compliant gemaakt. Moeten ze in één keer bijna een risk manager aan gaan nemen en moeten ze allerlei interne criteria doen. En eigenlijk maak je zo'n bedrijf gewoon kapot.
Ja, Anton, ik ben het helemaal met je eens. Want uiteindelijk, hè, ik heb dat ook bij ABN AMRO gezien, waarbij we ook van dit soort interne adventures gingen doen. Die hebben eigenlijk vaak een heel kort leven. En dat komt omdat het inderdaad in de logica van de bank getrokken wordt. Terwijl als je het gewoon als een venture had kunnen zien, that would be nice. En ik ben ook nog eventjes Leentjebuur gaan spelen bij Don Ginsel, hè, de directeur van Holland Fintech. Mm. En Scoop Erwin, ik word voorzitter van Holland Fintech.
Oh, gefeliciteerd.
Ja, dus ik dacht, dus als ik nu wat zeg, moet het wel kloppen.
Ja, dat moet wel,
kloppen. Ja, hè?
Zeker, anders kan je het baakje wel vergeten.
En wat interessant is natuurlijk dat Don zegt, zo'n spin-out als Jolt past bij die periode. Want toen wilde ING daarmee shinen. Maar het is nu juist de tijd dat banken begrijpen dat dat helemaal niet hun kerncompetentie is. Dat is wat Anton zegt.
Hebben ze daarom misschien ook dan op het juiste moment de stekker eruit getrokken?
Nou, op dit moment denk ik wel. Maar ik zou wel zeggen van het is zo jammer. Want ik weet hoe deze bedrijven werken. Hè? Deze start-ups met heel veel energie en goede manier. Geef het dan een leven buiten de bank. Weet je? Want
maar als zelfstandig bedrijf.
Ja, en wees daarin genereus. Ik denk dat dat een hele mooie way-out is. In plaats van te zeggen, we trekken de stekker eruit. Want als je eerlijk bent, inderdaad, ze hebben niet de kennis ervoor. Het is niet de context ervoor voor deze mensen. Maar er is wel een markt voor.
Ja, nou ja, Jolt is niet het eerste fintech-project en dat ING stopt. Eerder hadden we natuurlijk ook Payvision.
Ja.
Waren de problemen ongeveer vergelijkbaar?
Nee.
Nou, dat is ook een mooi verhaal.
Ja, Payvision is echt een heel mooi. Ja,
dus, het werd geassocieerd met porno en gokken.
Ja, de klandizie past er niet helemaal bij IRG.
Op zich niks mis mee, is gewoon business natuurlijk.
Is ook gewoon business,
dus
inderdaad.
Die moet ook geld verdienen en die moet ook worden gemanaged, zal ik maar zeggen. Maar ook daar, ik denk dat je in algemene zin zou ik zeggen, als je als bank, en je moet het ook doen, je moet zeg maar innovatie moet je gaan managen. Maar creëer dan een soort hub binnen je bank en zeg, hier innoveren wij. En die geven ook geld om met minorities te een steek te nemen in zo'n bedrijf. Mm-hmm. Hoeven niet de meerderheid te hebben. Hè, de concurrentie kan gewoon meedoen. We gaan toch naar uniforme platformen in de toekomst. We gaan meedoen, we willen ervan leren. En daar hebben we dit jaar zoveel miljoen of tientallen miljoen aan besteed. Dat vindt iedereen een prima verhaal.
Ja.
Nu heb je twee keer in korte tijd dat je een paar honderd miljoen ziet verdampen.
Nu lijkt het alsof ING zich tot twee keer toe heeft verslikt in fintech-projecten.
Ja, moet je gaan excuseren en moet je gaan zeggen, ja, we hebben porno.
Zo verkopen ze het zelf niet. Hè?
Je moet de verdediging in.
Nee, maar het zijn wel twee totaal verschillende dingen. Het ene is een spin-out.
Ja.
En dat is eigenlijk juist dat ING ook dacht, nou, dit past bij de innovativiteit van onze mensen, daar willen we wat mee. Maar een spin-out moet je als een ambidextrous organization inderdaad apart zetten van je bedrijf. Maar Payvision was een hele grote acquisitie waar de rest van de markt met open ogen naar keek van, wat doet ING nou?
En wat is het duur?
En wat is het duur, ja. En ik vond ook wel die swipende voormalige CEO van Payvision, die vooral aan het Ferrari's aan het bekijken was, moet toch ook een veegteken
zijn. Die heeft er heel veel geld voor gekregen.
Ja.
Hij was eigenlijk de enige eigenaar zo ongeveer. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, ja, ING was natuurlijk een ouderwetse bank. En ze werden wat hipper met fintech. Ik bedoel, ze liepen natuurlijk ook op dat moment.
Maar met fintech kan je heel goed samenwerken.
Mm. Ja, maar ik denk
en dat is het. Want fintech is ongelooflijk belangrijk voor de grote financiële spelers. Maar de arrogantie, die ik natuurlijk ook vroeger wel bij ABN AMRO gezien heb en bij anderen, van dat doen we zelf wel. Of je moet samenwerken.
In plaats van overnemen.
Precies, ja.
Ja.
Dat is
leer.
Leer.
Ja.
Want FD schrijft er, de schrijver van, joh, past binnen een patroon. Hè? Ik bedoel, je zegt al van, nu moeten ze zich excuseren. Nu wordt er ook al eigenlijk een patroon gezien van, ze verslikken zich.
Ja, het heeft ook een beetje met wat hormonen te maken aan de top af en toe, denk ik. Ik denk dat het ook echt mee te maken heeft. Je ziet dan in volle naad een gezelschap voor die nachtwacht staan. En is belangrijk. En op het moment dat het dan niet goed gaat, dan haakt ook iedereen een beetje af.
Mm-hmm.
En dan komt er vaak een nieuwe risk manager en die zegt van, nou, ik ga er nu afscheid van nemen. Heel stoer, vinden ze ook bij de banken, bij de RF.
Mm-hmm. Want dat is dus nu ook gebeurd. Want
dat is wat er gebeurt.
Ja, Ralf Hamers, die had
we hebben hier een dossier. Nou, niemand durft er een besluit over te nemen. Was woord van Ralf of van wie dan ook, maar niet uit wie het is.
Nieuwe Steven.
Dan komt er een nieuwe, Steven gaat weg en dan komt er een. Nou, en ik ga er afscheid van nemen, lekker stoer, opruimen die handel. Nou, dat kan je natuurlijk ook anders doen, is helemaal niet nodig. En ik maak daar gewoon een andere soortig beleid van. En durf ook fouten te maken. Ik vraag vaak aan CEO's van bedrijven, nou, op welke fout ben je het meest trots? Met andere woorden, waar heb je het meest van geleerd?
Ja. Maar hoe zouden ze dit kunnen oplossen dan, met zowel Payvision als Jolt?
Ik denk niet dat het per se oplossen is. Ik denk dat je, en daar is men bij ING, dat kan ik ook bevestigen, is men wel bezig. Hè?
Ja.
Ik heb wel het gevoel dat er een nieuwe realisme toon binnengekomen is na Hamers. En dat het ook naar fintech positief gaat uitrollen. Maar ING moet wel zelf een eigen narratief krijgen naar de fintech toe, in plaats van per se alles te willen opnemen.
Ja, maar Payvision hebben ze dus lang laten doorlopen.
Ja,
nu hebben ze toch redelijk snel ingegrepen. Hebben ze toch van de fouten dan geleerd? Of?
Nou, ik denk dat je moet proberen die fouten niet te maken, eerlijk gezegd.
Ja.
Want als je in risicovolle high-tech bedrijven stapt, dan is de kans op fouten ook heel groot. En ik denk dat je daar echt fundamenteel moet gaan zeggen, we willen daarvan leren. Wij zijn nooit in staat met ons risico-averse DNA om daarin mee te gaan. Dat zit gewoon in onze mensen.
Nee.
Je kunt in één keer met tribes en dat soort organisaties gaan werken, en dat ze weer op bezoek zijn geweest bij Netflix om te kijken hoe ze dat daar doen. Maar je verandert die mensen daar niet mee.
Nee.
Dus ik vraag wel eens gek scheren dan in je agenda, welke tribe zit jij dan nu? En die moeten ze ook een beetje lachen.
Ja.
Het is goed om ernaar te kijken. Het is goed om ervan te leren. Pas het toe voor zover je dat kunt. En als het om die techniek gaat, zou ik zeggen, zet een lab op, zet er een paar jonge en goede mensen omheen. Ze hebben fantastische IT'ers, ze hebben heel veel gedaan de afgelopen jaren, echt fantastisch gedaan. Ze zijn van 3000 systemen naar veel, veel minder gegaan. En dat hebben ze goed gedaan. Maar echt innovatie moet je niet van banken verwachten.
Nee, en we hebben juist de rijkdom van zo'n Holland Fintech, waar meer dan 300 innovatieve bedrijven bij aangesloten zijn. En ook natuurlijk groters. Maar ik bedoel, we hebben een enorme vijver om mee samen te werken.
Waar jij binnenkort de voorzitter van bent.
Ja, de scoop, Erwin. Ja.
Dank voor jullie komst, Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco en hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Zometeen BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg met het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.